Dus dankjewel. Daar word ik zomaar enthousiast van. Ik hoop jullie ook. En dat glaasje water, is dat van vorige week of van de week daarvoor? Van nu. Oh, die. Ja, daar staat er nog één. Die had ik niet gezien. Sorry hoor. Zo, ben blij dat ik weer bij jullie ben. Het is maar een paar weken geleden, maar... Nou ja, het is niet anders. Sommigen zeiden alweer, maar dat bedoelden ze positief. Ik hoop dat de beamer het... Ja, je geloof kan niet zonder enthousiasme. Dat is het thema van vanmorgen. Ik hoop dat ik geen bedenkelijke gezichten gelijk vanaf het begin heb. En als ik ze heb, dan hoop ik dat ze aan het eind van de dienst gewoon helemaal weer open blikken zijn. En een knik dat je het met me eens bent. Of beter gezegd, dat je het met de Bijbel eens bent. Dat je het met God eens bent. Erich Weiss was een opmerkelijk mens. Want deze man... was vlak voordat hij stierf... Ooit van hem gehoord, Erich Weiss? Nee, dacht ik al. Maar vlak voor zijn dood werd hij wereldberoemd. En je hebt vast van hem gehoord. Want, kijk, dit is hem. Oh ja. Oh ja. Hij werd geboren, Erich Weiss werd geboren in 1874 uit Joods-Hongaarse ouders in Amerika. En toen hij eenmaal een klein beetje op dreef was en zijn beroep uit ging oefenen, toen nam hij een artiestennaam en die artiestennaam was Harry Houdini. Oh, Harry Houdini. Nou, die kennen jullie allemaal. Dus hij had zijn naam afgeleid van iemand die heette Houdin in het Frans of Italiaans. En hij dacht, dat is een geweldige man. En ik neem zijn naam als artiestennaam en dat bekt lekker, Harry Houdini. Hij was goochelaar, hij was illusionist, maar vooral, hij was een boeienkoning. Ken hem? Dat is van gehoord, Harry Houdini. Hij ontsnapte elke keer weer uit de meest onmogelijke situaties met handboeien, voetboeien. Elke keer wist hij op miraculeuze, hij verbaasde vriend en vijand, want elke keer kwam hij weer los. De boeienkoning op 10 maart... 1904. Kijk, daar heb je hem. Het is een hele zedelijke foto. Maar kennelijk moet je weinig aan als je heel veel boeien hebt. Maar echt, dit is echt een foto van hem. Geen teken, echt een foto. En je ziet hier dat hij geboeid is met een heel aantal boeien. Dat was waarschijnlijk deze foto, of niet? Was dat in 1904 en wel op 10 maart. In Londen werd hij uitgedaagd om daar... te ontsnappen uit 6 speciaal voor hem gemaakte boeien. En die boeien, die waren op iedere handboei zaten 6 sloten. En men dacht, dat lukte nooit. En een krant had hem uitgenodigd, een groot weekblad in die tijd. En iedereen stroomde samen. En 4000 toeschouwers keken op hem neer toen hij zijn act ging uitvoeren in een groot stadion in Londen van die tijd. En Houdini kroop in een kist, had hij speciaal gevraagd, die ongeveer tot zijn middel kwam. En handboeien had hij om. En de zaal was natuurlijk, de hele stadion was natuurlijk gevuld met enthousiaste mensen. Die wilden dat wel eens meemaken van het begin. Werd best wel betaald natuurlijk, dat snap je. En Harry Houdini, die dook onder in die kist, was een tijdje zichtbaar. Welgesteld, ze hebben het hier opgeschreven, het is historisch correct. Hij bukte en was 20 minuten uit zicht. En na die 20 minuten kwam hij omhoog. En wat denk je? De hele zaal applaudisseert. Hoera, hoera, daar was Harry. Maar ze verstomden heel gauw, want Harry Houdini zat nog vast. De boeien zaten nog waar ze zaten, was niks veranderd. Hoe dan ook, men dacht dat hij vrij was, dat was niet zo. En hij vroeg om meer licht, kreeg er meer licht bij. Zo doen acteurs dat, hè? Die rekken die zaak. En hij ging hier in die halfhoge kist, dook onder en zo luidde het volledig uit zicht. 15 minuten later stond hij weer rechtop. Applaus! Te vroeg. Want weer bleek dat Harry Houdini helemaal niet los zat. De boeien zaten nog zoals ze waren. En hij riep, ik spring even uit de kist, want ik moet even mijn benen strekken. En hij sprong uit de kist en met geboeide handen liep hij een tijdje heen en weer om zijn benen even te strekken uit die kist vandaan. En toen dook hij naar beneden, historisch correct, 20 minuten lang, het was getimed. En de aanwezigen begonnen te mopperen. Heb ik daar mijn dure geld voor betaald? Ik ken dat wel, hè? Ben ik daarvoor gekomen? En helemaal niks. En ze zeggen wel dat hij die Amerikaan moet, helemaal niks. En toen stond Harry Houdini uit die kist weer op. Met een brede glimlach. En hij kreeg weer applaus. Dat was niet vrij. Hij sprong uit de kist. Liep weer heen en weer. Draaide zijn geboeide handen zo dat hij met één vinger een zakmes uit zijn vest kon halen. Maakte het open met zijn tanden. Met zijn mond deed hij het open. En hij boog zo diep voorover dat de achterkant van zijn lange jas, die kwam over hem heen. En hij sprong weer terug in de kist. Maar dat was maar voor 10 minuten. Want na 10 minuten, met een dramatisch gebaar, sprong hij uit de kist. Zijn polsen waren vrij en hij zwaaide de zware handboeien boven zijn hoofd. En de jongens, het stadion explodeerde van applaus en van geweld. Het was geen televisie in die tijd nog. Het was een hele happening. Kortom, er brak een hels kabaal los en men zei, Harry Houdini heeft weer het ongelofelijke, ja het onmogelijke bereikt. Achteraf werd Houdini geïnterviewd. En iedereen wilde weten waarom nou die zoveel onderbrekingen nodig had. Ik bedoel, als je het kan, kan je het doen, niet zo moeilijk. En met twinkelende ogen, moet je horen, met twinkelende ogen gaf de man toe dat het eigenlijk ook niet nodig was voor hem. Want hij zeide, mijn truc om te ontsnappen uit die boeien is gebaseerd op kennis. Ik heb er goed over nagedacht en ik heb de kennis om die boeien, ook de moeilijkste, om daaraan te ontsnappen. Maar, zei hij, mijn hersenen zijn de sleutel. Maar waarom ging hij dan telkens staan? En moest het applaus komen? Toen zei hij dit. Hij wilde het applaus om enthousiast te blijven. Historisch juist hoor, lees maar op internet. Dat is toch wel een hele mooie ding. Twee dingen dus, hè? Zijn kennis was nodig voor de truc, anders had het hem nooit gelukt. En het enthousiasme was nodig om erbij te blijven en te maken dat hij gemotiveerd blijft om die truc ook te volbrengen. Enthousiasme in de Bijbel. Als je eens op wil slaan in je Bijbel, Romeinen 12. Dit is één tekst, maar als je een Bijbel bij je hebt, is het niet zo gek om even mee te lezen, want het is een interessant stukje. Misschien heb je er nog nooit zo naar gekeken. Romeinen hoofdstuk 12. In vers 1, als je met je vinger even over de regels gaat, in vers 1 van hoofdstuk 12, dan zie je staan wat we gezongen hebben net. Hier zijn wij, Heer, als een levend offer. Dat staat er. Je moet een levend offer zijn. En een levend offer, een beetje gek, maar het wil zeggen dat er dus iemand zich aanbiedt als offer en hij blijft een offer en hij leeft en er blijft dus vuur. Een beetje interessante tekst, een andere preek, maar wel boeiend. En dan gaat hij door met een aantal andere dingen in vers 2, vers 3 enzovoort. En ook over het feit dat je dat samen moet doen. Dat levende offer is hier ook in hoofdstuk 12 vers 1. Lees maar na, theologen. Het is niet bedoeld voor één. Het is bedoeld gezegd aan een kerk, aan een groep. Het is meervoud. En dan ga je door en dan wordt er ook nog gezegd wat je moet doen met dat levende offer en die vurigheid en voor God zijn. En dan kom je bij vers 9 en daar gaan we lezen. Staat nog niet op het scherm. Daar staat er vers 11, maar we gaan lezen bij vers 9. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad. Wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Dat hebben jullie allemaal in orde in de ACG, dus geen probleem. Daar komt hij. Vers 11, die staat ook op het scherm. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd in de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, bid onophoudelijk enzovoort enzovoort. Als ik doorga, dan vallen jullie in slaap, want het is nog een lang hoofdstuk. Maar kijk, had je dat nou gedacht? Zo'n tekst in de Bijbel, laat je enthousiasme niet bekoelen. Ik hoor sommigen al denken, nou, misschien ook niet. Misschien valt het mee hier. Beetje oppervlakkig, enthousiasme. Ja, makkelijk, als je net tot geloof komt, ben je enthousiast. Beetje goedkoop, maar wacht maar jongen, tot de slagen van het leven over je heen komen, de moeilijkheden, de tegenslagen, de sleur, de duur, de leeftijd, enzovoort, enzovoort. En dan ga je met z'n allen, en jij ook, en je enthousiasme bekoelt. Maar wat hebben we aan goedkope oppeppers? Wat hebben we aan dweperij? Weet je dat? Deze tekst werd veel gebruikt in de 16e, 17e eeuw, toen er in de kerkgeschiedenis groepen ontstonden en die werden genoemd, hou je vast, jullie zouden het ook een beetje onder horen hoor, een paar van jullie, de dwepers. Wat geloof was ernstig, moeilijk, zwaar, zonde, ongerechtigheid, was ook wel zo. Maar waar bij de dwepers op enig moment de balans de ene kant opsloeg en ze alle kanten opsloegen, daar was bij de andere kant, het merendeel van het volk, werd een treurige aangelegenheid om naar de kerk te gaan. En het geloof bekoelde en het werd formeel, het werd een instituut. En de dominee stak elke keer zijn vinger op en zei, het gaat niet goed met de kerk. En dat was dan al preek 65 van dat jaar. Kan dat? Ja, dat kan. Er waren twee diensten op een zondag. En ja, die man had natuurlijk altijd gelijk. Het gaat nooit helemaal goed met de kerk. Maar waar blijft dat enthousiasme? Dat hadden de dwepers wel, maar de formele kerken niet. Goed, toch even kijken. Het zit anders. Terug naar de tekst. Weet je? Ik zou bijna kunnen zeggen, je moet dicht. Calvijn zou zeggen, ja, ik kan het ook niet laten. Kom ook een beetje vandaan. Calvijn zou zeggen, blijf heel dicht bij de tekst van de Bijbel. Nou, lees maar mee. Laat je enthousiasme niet bekoelen, maar word vurig van geest, zeg ik het goed. Maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Letterlijk staat er, wees ijverig, niet lui. En word vurig in de Heilige Geest. Dat hebben we allemaal nodig. En hier zit de crux van het enthousiasme. Dit is niet een eenmalige gebeurtenis bij het begin dat je in de kerk komt, tot geloof komt, je een geweldige ervaring hebt, je hoort een getuigenis van iemand, altijd ergens anders dan in je eigen kerk natuurlijk, en je slaat plat en je komt terug, nou heb ik het licht gezien. Maar ja, na 2 jaar heb je dan het licht nog gezien? Ben je nog enthousiast? Klopt, zegt Paulus. Dit is wat ik zeg als een perpetuum. Laat je enthousiasme niet bekoelen. Laat je niet afkoelen. Daar moet je aan werken. Dat is noodzaak. Dat betekent dus dat je in beweging moet komen en er iets concreets aan moet doen. Wacht even. Moet je weer zo nodig? Nee, je moet van mij niks. Ik zeg niet dat je een bepaalde taak moet hebben vanmorgen. Ik zeg niet dat je je in moet schrijven voor het kringenrooster. Ik zeg ook niet dat je weer moet doen wat je vorig jaar deed. Ik zeg ook niet dat je iets van je geloof kunt verdienen. Ik zeg wel dit. En ik ben in lijn met Gods woord. Laat je enthousiasme niet afkoelen. Blijf enthousiast. En als ik het tegen jou zeg, dan zeg ik het ook tegen mezelf. Kom op, Arno Post. Wees enthousiast. Laat je enthousiasme niet bekoelen. Wees vurig van geest. En zeker een grote dichter, schrijver, Emerson, die schreef dit. Ik geloof dat ik het op het scherm heb staan. Komt-ie. Ja, Emerson. Er is nooit iets groots tot stand gebracht zonder enthousiasme. Het is niet de Bijbel. Maar het is wel een waarheid. Er is nooit iets groots tot stand gebracht zonder enthousiasme. En als je een prachtig huwelijk hebt, nog steeds, ik hoop dat het niet bekoeld is, dan is dat met enthousiasme begonnen, toch? En, twijfelt daar iemand? En als je prachtige kinderen hebt, dan is dat met enthousiasme begonnen, toch? En als je die topbaan kreeg, waar je zo naar uitkeek, is dat met enthousiasme begonnen, toch? Dit nog? Als je aan iets begint, toon je enthousiasme. En hier is de kerk van Jezus. Waar staat, zwart op wit, geïnspireerd door de Heilige Geest, laat je enthousiasme niet afkoelen. Er is zoveel in het leven waardoor je enthousiasme kwijtraakt. Vertel mij wat. Maar als je geen aanmoediging krijgt in je geloof, als dat niet elke keer, zoals vanmorgen door prachtige liederen, heb ik wat aan, doet me wat, sterkt me, steunt me. Ik kan met die regels, als ik ze lees, kan ik zeggen, yes, yes, de Heer regeert. Hij heeft de controle. Yes, de koning in eeuwigheid. Dat was gelukkig 50 jaar geleden zo. En dat is nu ook zo. En dat heeft niet te maken met mijn leeftijd. Dat heeft te maken met dat het altijd zo zal blijven. Waar is mijn enthousiasme? Waar is jouw enthousiasme gebleven? Kan je nog enthousiast worden als je denkt aan je geloof in Jezus? Even eerlijk jongens. Doet het je nog wat? Dat Jezus voor jouw zonde is gestorven? Dat hij je schuld heeft weggedaan? Dat God tegen je zei in Romeinen 8, er is geen veroordeling meer voor jou. Geen oordeel meer. Er komt nooit een moment waarin God zegt, jij hebt het fout gedaan. En dat is onvergeeflijk. Komt nooit. Er komt wel een beoordeling, zeg het maar weer, van wat we hebben gedaan met ons enthousiasme. Maar niet een veroordeling van wie ik ben. Ik ben voor eeuwig door God aanvaard. In de Pinksterkerk zouden ze zeggen, hoor ik daar een halleluja? Een amen, dat is in elk geval heel wat. Goed. Enthousiasme heb je nodig voor je sport. Je hebt het nodig voor je baan, voor je huwelijk, voor je partner, voor je studie. En ga maar door en ga maar door. En te gauw kruipt er sleur in je leven, sleur in je kerk enzovoort. En vertel mij wat. Ik loop al een tijdje mee. Ik heb, mag ik met bescheidenheid zeggen, een beetje recht van spreken. We hebben weer deelgenomen aan de huiskringen afgelopen jaar. Wacht even. Mag ik eindelijk het woord gebruiken, déjà vu? Hoe vaak heb ik dat nou al niet meegemaakt? Maar hoor je mijn kritische ondertoon? Kom op, Arno Post. Als dat 45 jaar geleden valide en enthousiasme gaf, omdat je wilde horen hoe dat ging in de kleine groep met het dienen van God, dan moet het nu ook zo zijn. Weet je wat dodelijk is als je op een kring komt en dat je kringleider heeft je goed voorbereid, zegt, en vertel eens eerst, hoe is het deze week gegaan? Als de eerste dan zegt, moeilijk, krijg je het die avond niet meer goed. Snap je? Waar is mijn enthousiasme? Als je pijn hebt, als je net een slag in het leven hebt gekregen, valt het niet mee om weer je enthousiasme op te pakken. Als je moeilijke dingen in het vooruitzicht hebt, als je van de week naar de special, ik weet het allemaal, ik weet het allemaal, een beetje meegemaakt ook. Valt trouwens reuze mee, maar ook een beetje meegemaakt. En toch zegt Gods woord, dwars daaroverheen, tegen jongeren en ouderen, ook tegen ouderen, laat je enthousiasme niet bekoelen. Wacht even, het woordje enthousiasme. Wat betekent dat? Nou, in de taal van de Bijbel zou je kunnen zeggen dat het iets te maken heeft met ijver en met zieden. Kom ik zo op. Maar vertaald is het dit. Even kijken of dat lukt. Enthousiasme, dat betekent en is in en theos of toes, of hoe je het ook uitspreekt, en de klemtoon is, in het Grieks is dat moeilijk te bepalen, dat betekent in God. Wie enthousiast is, is in God. Zijn dat mysterieuze woorden? Ik geloof er niks van. Jij snapt wat ermee bedoeld wordt. Dat betekent dat je verheugt in het feit dat God die grootmachtig ver weg is, Jezus die alles voor jou heeft gedaan, nota bene door de Heilige Geest in je woont. In God. Jij verplaatst je, de Heilige Geest gaat mee. Jij gaat verhuizen, jij gaat iets doen, de Heilige Geest gaat mee. Je bent in God. Het enige is, denk aan Johannes 15, je moet in God blijven. Wie in mij blijft, zegt Jezus, die draagt veel vrucht. Zou Jezus daar soms ook stiekem aan enthousiasme hebben gedacht? In God. Dat is het geheim. Dat je in God bent. Wat moet je nou met je geloof? Wat wil je met je geloof? Wat wil je met je kerk? Jullie zitten in een van de dieptepunten van de vakantie. Niet van jouw vakantie, maar in de kerkvakantie, want hier zijn nu statistisch gezien het minste mensen. En wat moet je dan met enthousiasteling in de kerk als je het nieuwe seizoen weer begint, ouderen? Sommige ouderen kennen me en ik ken sommige ouderen. Dan moet je weer beginnen aan een nieuw seizoen. En dan komt er weer zo'n jonge hond die weer een idee heeft. En die wil dan iets weer voor elkaar krijgen. En dan denk je, ja, maar dat hebben we 5 jaar geleden ook al gezegd. En je zit op de koffie met een andere oudere. En die beaamt dat ook. Je begaat een doodzonde als je dat zegt. Geef ze de kans. Laat jongeren het vuur van de Heilige Geest ervaren op hun leeftijd, op hun geestelijke leeftijd, in hun ontwikkeling. Als je dat ongedaan maakt, dan voorspel ik je dat het niet goed gaat met jou en met je geloof en met je kerk. Natuurlijk gaat het goed met je geloof en met je kerk. Als een jongere iets roept en iets zegt vol enthousiasme, is dat natuurlijk niet altijd even doordacht. Hallo, dat kan ook niet. Heet het welkom. Ik word aan het eind van de dienst heel praktisch. Want we kennen elkaar een beetje, anders dan waait dat zo weer weg. Statistisch is bewezen, na 2 uur ben je 3/4, wat zeg ik, 4/5 van de preek kwijt. Daarom hou ik van cliffhangers en van raken praktische punten. Vernietig in je kerk en in je leven, als het om je geloof gaat, alle ja-maars, alle het lukt nooit, of kan niet. Doe het niet. Geef elkaar de kans om de vreugde te beleven dat het wel kan. Dat het wel mag. Dat het ook kan lukken. Ik kan er een boek over schrijven. Een paar weken terug kwamen we een oudere vriendin tegen. Na de dienst spraken we haar en ze zei, hoe is het met je? Nou goed, weet je, ik ben zo blij van deze dienst. Toen dacht ik, nou komt het, hè? Ik preek het trouwens niet, hoor. En ze zei, ik ben zo blij, vandaag was de drummer er niet. Weet je dat het een beetje hoog zit? Laat die decibels in de kerk. Kan het schelen, ouderen? Er zijn kerken waar je bij de deur oorproppen krijgt of koptelefoons. Lachen, hoofdschudden, zag je eens wat zeggen? Die kerken zitten vol. Met een groot deel jongeren. Hoe komt dat? Ja, het is niet diep. Ik weet al of termen, het is 1 kilometer breed en 1 centimeter dun. En ze maken het wel mee en ze komen wel weer. Ja, maar daar hebben zij op dat moment niks aan. Heet het welkom. Geef het ruimte. Verwijder uit je persoonlijke leven. Ik spreek ook tot mezelf. Het raakt me zeer, moet ik je zeggen. Verwijder uit je leven alle dufheid. Uit je kerk alle dufheid. Zoek naar waar het sprankelt. Waar de Heilige Geest weer aangeeft dat je je liefde niet moet laten bekoelen. Weet je, als je daar een beetje naast gaat staan, ook van binnen een beetje naast gaat staan, koel je extra snel af. Het geheim van een vuur met kooltjes is dit. Als je bij elkaar liggen, blijven ze lang warm. Haal je er één uit en leg je hem apart, kan je erop wachten. Gloed weg, hitte weg. Snel uitgedoofd. Je hebt ook elkaar nodig. Ben je al overtuigd? Nog niet? Geef ik je nog een voorbeeld uit Gods woord. Als je even terugbladert in de Bijbel naar Handelingen hoofdstuk 18. Handelingen hoofdstuk 18 vers 25. Weer een lang verhaal. En dat kunnen we natuurlijk niet lezen. Maar 1 tekst heb ik er in de context uitgepikt. Over een zekere Apollos. En het was een Jood. En het was een ontwikkeld man. Hij had de kennis van Houdini. En hij had ook het enthousiasme van Houdini. En hij had het nodig dat anderen dat aanvuurden. Hij had onderricht gekregen, vers 25. Hij had onderricht gekregen in de weg van de Heer. En verkondigde geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette. Zullen we even blijven hangen in deze tekst? Daar staat in de grondtekst, bij het woordje geestdriftig staat precies hetzelfde woord als wat we net hebben gelezen in Romeinen 12. Dus die woorden die corresponderen. Een andere verbuigingsvorm. Maar die Apollos, die gozer, die Jood, was enthousiast. Vol vuur. En hij verkondigde de leer van Jezus. Nog even terug naar wat we niet hebben geadresseerd. Moet je kijken. In God, het woord wat er staat is letterlijk, wees niet lui. Je had het nooit gedacht, hè? Dat staat letterlijk in de Bijbel, wees kokend van geest. Je zit nog steeds in de ACG, je wordt niet een dolgedraaide Pinkstergemeente, echt niet, maar dit staat in jouw Bijbel. ACG, wees kokend van geest. Het woordje wat er staat in de grondtekst kan zijn ijverig en het kan zijn zieden. Een verbuigingsvorm van zieden. En zieden is een oud Nederlands woord voor heel heet maken, koken. Ziedend, oh kijk, je weet het. Ik word ziedend, zegt iemand. In de kerk mag je ziedend worden. Niet van boosheid, maar van enthousiasme. Van het dienen van de Heer. Nou goed, deze Apollos, daar hadden we het over. Deze Apollos was dus een Jood en vertelde het evangelie. Alleen wat hij deed, ik weet niet of je intussen hebt zitten lezen. Hij begon het vrijmoedig uiteen te zetten. Hij zette ook de leer van Jezus zorgvuldig uiteen. 25b. Ook al was hij, daar komt het. Ook al was hij alleen bekend met de doop zoals Johannes die had verricht. Dat betekent, beste Apollos, dat jij vertelt niet precies zuiver de leer. De mist wat. Wat de miste waarschijnlijk was, dat hij geen onderwijs had gekregen over de uitstorting van de Heilige Geest. Dat hij geen onderwijs had gehad over dat Jezus ook gaven uitdeelt in de gemeente. Daar wist hij niks van. Hij vertelde alleen met enthousiasme over Jezus en over zijn komst, over zijn dood, over zijn opstanding, hemelvaart, that's it. En hij was vurig van geest. Toen kwamen er anderen, dat waren een zekere Priscilla en Aquila, een vrouw en een man, interessant dat die vrouw voorop staat. En toen ze hem hoorden, vers 26, lees je mee, namen ze hem terzijde en legden hem uit wat de weg van God precies inhield. Hier staat een geheimpje, schriftgeleerde. Wat deden ze? Toen Priscilla en Aquila daar zaten en ze luisterden naar Apollos, die enthousiasteling, toen zeiden ze, kan niet, doet het niet goed, er ontbreekt wat, hij weet niet alles, die man moet van de preekstoel, die mag niks meer vertellen, ja, wel enthousiast, maar zit ernaast. Dat staat er niet. Zie je wat ze deden? Ze conserveerden, ze bewaarden zijn enthousiasme. Ze namen hem apart en zijn beste Apollos. Goed gedaan! Wat ben je vurig voor geest? We zouden willen dat de hele kerk zo is. Maar moet je horen. Ik wil een paar correcties aanbrengen wat jij niet weet. Maar wat ze je vertellen. Dus ook nog de Heilige Geest is gekomen. En de uitstorting van de Heilige Geest. En de gaven van de Geest. En de volheid van de Geest. En wat nog, we weten niet precies hoeveel. Maar het zal best heel veel geweest zijn. En ze legden hem dat privé uit. Kun je je voorstellen? Toen deze Apollos niet weggebonjourd werd van het podium, maar dat hij behouden bleef voor de prediking over Jezus, hoe die de volgende keer terugkwam. Mag ik een beetje fantaseren? Toen was deze beste brave broeder nog enthousiaster. Want hij had er een geheim bij. Hij zal iets gezegd hebben als, ik fantaseer maar, hij zal, moet je horen, tot nu toe heb ik Jezus enthousiast verkondigd, maar ik ga je nog meer vertellen. Het is nog mooier dan je dacht. Dat vindt zijn uitstraling in de kerk. Dat ziedend, kokend zijn van geest, dat vurig zijn van geest, mist zijn uitwerking niet. En het is niks oppervlakkig, en het is, als je het speelt, zit je ernaast. Als het een kunstje is, prikt iedereen doorheen. Maar het is toch prachtig, ACG, dat je een ferm besluit neemt en zegt, van nu af aan, seizoen 2019-2020, zullen we, als Romeinen 12 en als Apollos uit Handelingen 18 enthousiast zijn, kokend van geest, zullen we het weer oppakken? Wat zijn de mogelijkheden? Wie kunnen we ermee betrekken? Zijn er misschien jongeren die iets willen vertellen over hun leven met God? En dat we ze niet schaapachtig aankijken en ons hoofd schudden. Maar dat we ze welkom heten en zeggen, fijn dat je het doet. Een Bijbeluitlegger schrijft dit. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat God mede daarom zoveel beloftes in zijn woord heeft gegeven, die we lezen, die we in de praktijk willen brengen, en tot onze verbazing en enthousiasme merken dat het werkt. Dat is een aanmoediging. God heeft die belofte niet nodig. Jij en ik hebben hem nodig om enthousiast te blijven. Voor hem, zijn werk, zijn koninkrijk. Hoe blijf je enthousiast? We gaan het afronden. Houdini zei het scherp. Kennis is essentieel. Het moet ergens over gaan. Hè? Met respect, ik luister ook naar preken waarvan ik denk, dit is wel enthousiasme, maar het gaat nergens over. Ben je enthousiast over Jezus? En over alles wat hij heeft gedaan en doet in jouw leven? En gaat doen? Ik bedoel, is de kennis aanwezig? En het tweede, alleen zonder enthousiasme is de kennis als een fietsband zonder lucht en een zwembad zonder water. Verwijder enthousiasme uit een zondagmorgendienst en als je niet uitkijkt, dan eindigt het in een begrafenisdienst op maandag. Allemaal somber. De kerk mag, moet enthousiast zijn. Weet je, allemaal, de jongeren en de oudere jongeren en enkele die geen jongeren meer zijn, maar alleen maar oud, die snakken naar beleefd geloven. Je moet het ervaren. Zouden de jongeren zich misschien afvragen, als ik nou 10, 20, 30 jaar christen ben, word ik dan even flauwtjes en plat en kritisch als dat sommige ouderen zijn? Een paar tips en vragen. Misschien kun je ze meeschrijven of je vraagt mijn preek op, vind ik ook goed. Ze komen niet op het scherm. Maar zomaar een vraag. Waar en wanneer ben ik mijn enthousiasme kwijtgeraakt? Wanneer ben ik mijn enthousiasme kwijtgeraakt? Duur, gewenning en omstandigheden hebben een uitdovende werking. Maar de Bijbel zegt, laat je enthousiasme niet uitdoven. Tweede puntje. Wat is nou toch de weerstand? Wat is nou toch mijn weerstand tegen enthousiasme? Desnoods uitbundigheid. Heb je misschien negatieve dingen meegemaakt? Durf je misschien ook niet te praten over God met vuur, omdat je bang bent dat de ander je afwijst? Ik was een paar weken geleden in een kleine kerk waar ik mocht preken en het pakte me opnieuw. Er was een spontaan en echt getuigenis van een paar mensen die vertelden wat er was gebeurd toen ze anderen op straat een mini-interview afnamen. Ja, van de 100 mensen bleven natuurlijk 3 over. Maar die 3, die deden het. En ze vertelden stralend en met overtuiging hoe God ze hielp om een paar vragen te stellen en met mensen in gesprek te komen. En ze konden zelfs nog met iemand bidden die ziek was op een plein in een stad in Noord-Holland. Dat was super. En de kerk veerde op. En ik moet je zeggen, ik werd er zeer door aangesproken. Dat is het enthousiasme wat Gods woord bedoelt. Ga je ermee akkoord dat de Heilige Geest jou weer enthousiast maakt? En zullen we elkaar erop aanspreken, straks, volgende week, komend seizoen, om de volgende woorden niet meer te gebruiken? Ja, maar, zo gemakkelijk is het niet, kan niet, lukt niet. Zullen we die uit ons ACG kerkelijk jaarboek schrappen? En de vloer openlaten? Voor alle mooie dingen die God wil geven? Wat zou er gebeuren als we allemaal naar God gaan? En als we met hem spreken over het feit dat we zo gemakkelijk ons enthousiasme zijn kwijtgeraakt. Zo bidden. Heer, we weten een beetje uit ervaring dat oppervlakkige oppeppers even helpen, maar het zijn geen blijvertjes. We weten ook dat als u ons aanvuurt door de Heilige Geest, dan gebeurt er wat. Dan doet het ons wat. Dan kunnen we zelfs weer in vuur en vlam raken. Hier zijn we, Heer, als een levend offer. Aangenaam voor u. En nu, Heer, beseffen we ook dat een levend offer steeds op het vuur ligt. En dat is een vuur wat niet pijn doet, maar wat aanspoort. We bidden u samen, overtuigt u ons maar door de Heilige Geest, dat het vuur van de Heilige Geest nodig is in ons leven met u. We prijzen uw grote naam. Halleluja. Amen.